Gods heilig woord wordt ons gelezen, Lucas 8, de versen 22 tot en met 25. Schriftlezing Lucas 8, van 22 tot en met 25.
En het geschiedde in een van die dagen dat hij in een schip ging en zijn discipelen met hem. En hij zeide tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde van het meer. En zij staken af. En als zij voeren, viel hij in slaap. En er kwam een storm van wind op het meer. En ze werden vol water en waren in nood. En zij gingen tot hem en wekten hem op, zeggende, meester, meester, wij vergaan. En hij opgestaan zijnde bestrafte de wind en de watergolven. En zij hielden op en er werd stilte. En hij zeide tot hen, waar is uw geloof? Maar zij bevreesd zijnde verwonderden zich, zeggende tot elkander, wie is toch deze, dat hij ook de winden en het water gebiedt? En zij zijn hem gehoorzaam.
Dit gedeelte vormt de tekst voor de prediking en ik lees nog met u vers 22. En het geschiedde in een van die dagen dat hij in een schip ging en zijn discipelen met hem. En hij zeide tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde van het meer. En ze staken af. Tot zover de tekstwoorden. Gemeente, dan staat er in veel Bijbels boven dit gedeelte, Jezus stilt de storm. En ik denk ook wel dat dat onze aandacht trekt, ook mijn aandacht. De storm, het slapen van de Heer Jezus en hoe hij de storm doet zwijgen, de golven wegneemt, zodat het stil wordt. En toch wil ik, juist omdat zo onze aandacht getrokken wordt naar die storm en dat slapen en dat stil worden van de wind en de zee, daarom wil ik proberen met u dit gedeelte vanuit vers 22 en 23, met name 22, te benaderen hoe de Heer Jezus aan het werk is om naar de overkant te gaan. De overkant ten opzichte van Galilea, waar hij zijn werk heeft, waar hij preekt en rondgaat en wonderen doet, vanaf Capernaum, waar hij woonachtig is. Hij steekt af met zijn discipelen en gaat naar de andere kant van het meer van Galilea. En dat is bezet gebied. Dat is het land van de 10 steden, Decapolis, oftewel Gardara. En dat wil ik bij de tekstwoorden schrijven. De Heer Jezus gaat naar Gardara. Dan krijg je al ook in het thema een verbreding. Het gaat niet alleen om die storm en om dat slapen en om dat stil worden. Het is breder. De Heer Jezus is op weg naar Gardara. En dat zouden we bijna uit het zicht kwijtraken als we alleen maar op die storm letten. Jezus is op weg, op reis. Hij wil, hij gaat naar de overkant. Hij weet wat hij doet. Hij weet wie hij ontmoet. Nou, daar heb ik gelijk de twee punten. Hij weet wat hij doet. Hij weet wie hij ontmoet. En wat daarna ook in Gardara door hem in beweging wordt gezet. Want hij weet wat hij doet. Hij weet wie hij ontmoet in die reis en ook wat daar in Gardara door hem in beweging wordt gezet. Allereerst, hij weet wat hij doet. Vers 22, en het geschiedde in een van die dagen dat hij in een schip ging en zijn discipelen met hem. En dan geeft hij de bestemming door. We gaan naar de andere zijde van het meer. En dan is er geen keuze. Die andere zijde, dat is het land van de Gadarenen. Hij wil daar naartoe. Hij gaat daarheen. Hij weet wat hij doet. Maar wat heeft de Heere daar dan te zoeken, met eerbied gesproken. Nou, die vraag mogen wij stellen. Omdat het ook een vraag is naar, is hij de Messias, ja of nee? Leg dat eens uit, dominee. Wel, de Heer Jezus heeft allereerst een roeping om de stammen van Israël bijeen te vergaderen. De verloren schapen van Israël te zoeken en bijeen te brengen. Een roeping voor de 12 stammen. En dat blijkt ook wel wanneer de Heer Jezus op een gegeven moment, als hij zijn arbeid in Galilea heeft en een ogenblik iets naar het noorden zich terugtrekt vanwege al dat geweld van de mensen die hem zoeken en die hem proberen te strikken met allerlei vragen, dan onttrekt er zich een ogenblik in de gebieden van Tyrus en Sidon, dat is ten noorden van Galilea, dat is heidens gebied. En er komt daar een vrouw bij de Heer Jezus. En ze roept: mijn dochter is van de duivel bezeten. Ze roept om hulp en de discipelen zijn spuugzat. En ze zeggen: laat er van u, heren. Want ze willen rust. En dan zegt de Heer Jezus die bekende woorden: zou ik aan de hondekens geven? Zou ik aan de kinderen geven wat voor de... Zou ik aan de honden geven wat voor de kinderen bedoeld is? En daar heb je het punt. Hij is gekomen voor de kinderen. Hij is gekomen om de verloren schapen van het huis van Israël bijeen te vergaderen. Juist in die geschiedenis van de Canaanese vrouw wordt het zo duidelijk dat hij de Messias is. Dat hij voldoet aan zijn messiaanse roeping. Allereerst die verloren schapen van het huis van Israël. Dat zijn de 12 stammen. Te zien, te zoeken, bijeen te brengen. Daarom geen brood voor die Canaanese vrouw. Geen enkel woord. Maar als zij dan aanhoudt: heren, ook de hondekens eten toch van de kruimels die vallen van de tafelen, heren. Kijk dan, o vrouw, hoe groot is uw geloof. Want hij honoreert het geloof, gemeente, ook van een buitenstaander. Ook van die Canaanese vrouw. Maar het wordt tegelijkertijd zichtbaar. Hij is gekomen voor Israël. Nou, dat hebben we nu vastgesteld vanuit die geschiedenis. Toen hij een ogenblik naar het noorden afboog en even zich terugtrok. Dat hij zijn messiaanse roeping bewaart. En bewaakt. En nu geeft hij dus in die dagen, een van die dagen, de opdracht: we steken af van Galilea naar de overkant, Decapolis. Nou, dat is al een, heb je gelijk de zaak te pakken, dat is al een buitenlands woord. Dat is ook een buitenlands gebied. Gebied van de 10 steden met allerlei buitenlandse namen. Dat is heidens gebied. Ja, dat is wel zo. Het land van de Gadarenen is heidens gebied geworden. Want het behoorde bij de aanvang wel bij Israël. En daar woonden ook veel Joden die zich vermengd hadden met de heidenen. Ze hadden hun kleren, de kleren van de heidenen overgenomen, de gewoonten van de heidenen overgenomen en de taal en de tongval. Ze waren niet meer onderscheiden van de wereld, ze waren één geworden met die wereld. Weet je wat je dan bent? Dan ben je een verlorene. Maar de Heere Jezus weet het. En hij weet wat hij doet. Want hij is de Messias. Die het brood niet aan de honden geeft, maar aan de kinderen. En om zijn roeping te voldoen, gaat hij ook naar Gadara. Omdat daar kinderen wonen. Die hij met het woord, met het evangelie, dat hij gekomen is, wil confronteren, wil bezoeken, wil redden. Hier zien we in deze opdracht dat hij de Christus van de schrift is. En hij zei tot hen, laat ons overvaren aan de andere zijde van het meer. Nee, niet zomaar even een uitstapje. Maar hij heeft werk te doen. Zijn werk. O, wat heerlijk om dat op te diepen, gemeente. Iedere stap die hij zet, ieder woord wat hij spreekt, de schriften gaan in vervulling. En bij iedere stap die hij zet en de woorden die hij spreekt, klinkt het, deze is het. Hij is de Messias. De beloofde die gekomen is. En ook hierin vervult hij de schrift. We lezen nog iets in vers 22. En zijn discipelen met hem. Ja, dan moeten we dat even goed vaststellen. Hij weet wat hij doet. Dat is ook onze eerste gedachte. Maar dat weten de discipelen niet. Hij weet dat hij gaat werken in Gadara. Hij weet dat daar ook met name die ene bezetene rondloopt. Legio. Vele duivelen hebben hem bezeten. Hoe verwoestend en verscheurend. Hij weet als geen ander dat hij het verloren schapen van Israël zoekt. Maar de discipelen, die hebben dat overzicht niet. Niemand van Gods kinderen hebben dat overzicht. Ze hebben maar één ding. Hij gaat vooraan. En als je hem bent gevolgd in de bekering, hoe doe je dat, dominee? Wel, hij is naar mij toegekomen met de oproep, bekeert u. Hij is begonnen zijn prediking in Galilea met die ene boodschap, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat je het beleden hebt, inderdaad. Bekering, dat is wat ik nodig heb. Omkeer, terugkeer tot God. Het is niet goed, het zit niet goed. Ik kan mezelf niet verlossen. Ik heb een zaligmaker van zondaren nodig. Wel, dat is Jezus volgen in de bekering. Hij die mij oproept tot bekering. En dan is het niet, nou, dan ga ik even mijn leven verbeteren en veranderen. Maar dan is het, Heere, bekeer gij mij. Want u die mij oproept tot bekering, u bent dezelfde die ook zegt, ziet, hier ben ik. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En daarom bid ik het van u, Heer, trek mij. Wij zullen u nalopen. Ben je zo de Heer gevolgd in de bekering? Want hij die oproept tot bekering, geeft die bekering ook. Hij is middelaar van verwerving en van toepassing. Je mag met volledige lege handen tot de Heere gaan. En dan zijn die lege handen geen waardigheid. Maar dan klagen ze je nog aan ook. Want ze hadden niet leeg mogen zijn en moeten zijn. Ze klagen je aan. Maar laat die aanklagende lege handen maar aan de Heere zien. Want hij zegt het, wat jij niet hebt, heb ik. Gerechtigheid. Genade. Heiligheid. Ik geef het aan je. Jezus volgen in de bekering. Ja, daartoe riep hij op. Bekeert u. En zo waren er 12 die nu met hem het schip ingaan. 12. Judas ook. Maar die is toch de Heer niet gevolgd in het stuk van de bekering? Nee, inderdaad. Hij is de Heer Jezus gevolgd om hele andere oorzaken en redenen. Maar wij kunnen niet over het hart oordelen. Wij mogen over wat de mond beleidt, daar mogen we over uitspreken en oordeel der liefde vellen. En met het hart gelooft men. En zo stapt ook Judas mee in het schip. Hij gaat vooraan. En zo kan ook een Judas meedoen. Meegaan in onbegrepen wegen zelfs. Straks wordt het moeilijk, hè, met die storm. Die kennen we. Die gaat komen. Maar ook Judas is het ongewisse tegemoet getreden. Heeft al zijn zekerheden losgelaten, prijsgegeven. Je zou zeggen, nou, daar moet er toch wel wat veranderd zijn. Maar bij alles wat hij heeft gedaan, was zijn hart niet voor de Heere gebroken. En heeft hij de Heere niet willen volgen in de bekering. Ja, maar is het nou allemaal zo benauwd, dan kan ik me nog bedriegen. Nee, zo benauwd is het allemaal niet. Want, gemeente, de Heere kent het hart. Wij kennen het hart van de ander niet, maar de Heere kent mijn hart wel. En dat is mijn anker, Heer, u weet alle dingen. Dan anker ik buiten mezelf en dan zeg ik, Heere, u weet dat ik u lief heb. En dus, dan klaag je jezelf aan, Heer, ik ben ertoe in staat om u te verloochenen, ben ik het, Heere. Maar kijkt u er maar in. En als je een Judas natuur hebt, dan haat je Psalm 139. Dan wil je niet dat hij je leven ziet en doorgrondt en kent. Heb je geen behoefte om van die dwaalweg afgehaald en op die eeuwige weg gebracht te worden en gehouden te worden. Maar dan zoek je het zelf op te lossen. En het lukt je misschien ook nog wel hier en daar. Want je gaat zelfs met Jezus het schip in. Een ongewisse toekomst tegemoet. Maar het hart is ver van hem. Zo kunnen er 12 met Jezus in het schip gaan. Maar zo onderscheiden. We luisteren voor onszelf, gemeente. Zien we ze gaan? Ze varen naar de overkant. Ze hebben het doel gehoord. Nou, dan moeten nog even wat uren gevaren worden. En ze staken af. En als ze voeren, viel hij in slaap. Jezus neemt zijn rust. En hij gaat slapen. Wat zien we daar? Hij is mens. Echt, volledig, waarachtig mens. Die de slaap nodig heeft. En ook nu de gelegenheid er is, de slaap toelaat. Daarin gaat de Heer Jezus ons ook voor. Om ook de slaap te nemen als het mogelijk is. Om daarin ook verstandig te zijn. Dan hoef je 's nachts niet maar door te gaan en door te gaan. En roofbouw op je lichaam te plegen. Ook als ouderen of als jongeren niet. De Heere gaat ons hierin voor om ook die rust te nemen. Gemeente, nog een trek. Ik lag en sliep gerust, van zeer een trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Dat geldt van de Heere Jezus ten volle, hè? Helemaal. Hij slaapt in de trouw van zijn Heere, volledig bewust. Altijd in gemeenschap met zijn hemelse Vader. We hebben het vanmorgen gehoord uit zijn mond, uit Johannes 8. Ook als hij slaapt. Wat zijn wij kwetsbaar als wij slapen. Voel je het niet als je slapen gaat en het gebed doet, Heere, wilt u over mij en mijn gezin en ons huis waken? Ook over mijn dromen. Wat kan er zomaar ook in je droomwereld gebeuren? Gevoelens zelfs intens geraakt worden. En dat je 's morgens wakker wordt of midden in de nacht. En dat je je moet schamen. Wat heb ik gedroomd? Wat is er uit het diepste van mijn denken en voelen tevoorschijn gekomen? Zo kunnen ook Gods kinderen nog wel eens schrikken van zichzelf, ook van hun dromen. Ja, maar het gaat al buiten mij om. Ben ik daar dan verantwoordelijk voor? Ach, bid toch tot de Heere en zeg: Heere, houd over mij ook deze nacht getrouwde wacht. Ook over mijn dromen. Want als hij slaapt, dan geldt het van de Heere Jezus. Volmaakt, zonder zonde. Zonder angst, zonder verschrikking, zonder nachtmerries. Dan is hij het die ook hierin ons voorgaat. En dan mag je aan hem vastklampen en zeggen: Heere, wilt je zo ook over mij waken, over mijn droomwereld, dat ik u niet verloochen, dat ik niet zondig, of dat de verleiding tot zonde geplant wordt. En dat ik juist door mijn droom tot daden overga. We kunnen veel leren, gemeente, van de slaap van de Heere Jezus. Maar kijk, er komt wind. En de wind die neemt in heftigheid toe. En vanaf de bergen en de ravijnen die om het meer heen zijn, vooral van het gebied van de Gadarenen, daar komt opeens zo'n wind aanstormen die zich op het meer stort, waardoor in korte tijd het water omgewoeld wordt en van een rustige zee verandert in een woestenij. De Heer Jezus slaapt. Wat nu? Ja, je best doen. Dat schip moet naar de overkant. En dat schip is ook onze garantie dat we het overleven zullen. De schouders eronder. De zeilen laten zakken. Maar het schip raakt vol water. We lezen het. Ze werden vol waters en waren in nood. Dat betekent dat het niet lang meer zal duren. Iedere golf kan de laatste golf zijn. Het kritisch evenwicht verbreken en het schip zinkt. Het is niet meer tegen de golven in te krijgen en op te houden. Het zal straks omkantelen en dan verdrinken in de diepte. Vol water. En dan gaan ze tot hem, de slapende Jezus. Meester, wij vergaan. En dan is er een lied. Meester, hoe kunt gij zo slapen? Wordt vol overtuiging gezongen. Meester, hoe kunt gij zo slapen? Omdat die golven zo hoog zijn en het schip vol water is. Help ons! Ja, hoe moet dat nu? Het is nood. Meester, word wakker. Help ons! Is het dat nou, gemeente? Moeten wij nou de Heere Jezus wakker roepen? Moeten wij nu vanuit onze nood de Heer aan onze kant krijgen? Nee, dat zou een verkeerde toepassing zijn. Een hele andere toepassing wil ik maken. Zie hier hoe vermoeid de Heer Jezus is. Dat hij zelfs te midden van de storm slaapt. Inderdaad, van zeer een trouw bewust. Maar hij slaapt ook door de golven en het gebeuk van de wind heen. Hoe komt het dat hij zo vermoeid is? Wel, gemeente, hij is mens. Hij lijdt. Hij is onder ons gekomen. Hij is gekomen om zijn werk te volbrengen als middelaar. En zo is hij ook vermoeid. En daarom slaapt hij. Dat is een gevolg van de zonde. En hij is ons in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En met dat hij slaapt, is dat ook een gevolg van onze zonde. Ziet u het? De Heer Jezus slaapt, heeft slaap nodig. En is onbereikbaar. Heb je wel eens bij een slapende gestaan, die diep weg is? In die eerste slapen, die eerste 3 uur, kun je schudden wat je wil. Die slaapt. Zo slaapt de Heer Jezus ook. Hij slaapt omdat Hij voor ons gekomen is in deze wereld. Om door het lijden heen de overwinning te behalen. Hij slaapt. Maar het wil niet zeggen dat Hij nu slaapt, gemeente. Kijk, daar wil ik heen. Want dat Hij hier slaapt is een zaak van het lijden van zijn middelaarswerk. Dat Hij ons in alles gelijk geworden is. Maar het wil niet zeggen dat ik Hem nu alsnog moet wakker roepen door mijn gebeden. Er is zelfs een prekenboekje bekend met die titel: Christus wakker geroepen door de gebeden. Dat kan wel van toepassing zijn op die geschiedenis. Maar het is niet van toepassing op het heden, op het nu. Want deze slapende Christus die sliep vanwege onze zonden. En omdat Hij bereid was om te komen, om te lijden en om te sterven aan het kruis. Is opgestaan op de derde dag en leeft. Leeft om voor zijn volk te bidden. En zijn oog is wakker over zijn gemeente. Zoals van de Heere geldt, Israëls wachter slaapt, nog sluimert. Zo geldt het ook van de Heere Jezus. Hij leeft om voor zijn volk te bidden. Gemeente, wij hoeven de Heere Jezus niet meer wakker te bidden door onze gebeden. Wij hoeven de Heere Jezus niet meer aan onze kant te krijgen. Hij is wakker. Maar ik ga het nog sterker brengen. Hij is bezig om jou wakker te roepen. Om ons wakker te roepen. Sta op. Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de dood. En Christus, de levende, die wakker is, zal over u lichten. We willen zo graag omdraaien dat wij in nood zijn. Dat ik eerst mijn nood ga voelen en dan ga ik Jezus aanroepen. Maar het is niet mijn aanroepen van Jezus. Maar het is de wakkere Jezus die mij roept en zegt: word eens wakker, jongen, daar in de kerk. In Werkendam, meisje, word eens wakker. Ik leef. En ik heb mijn bloed gestort op Golgotha. En er is zaligheid voor jou. Eeuwig leven. Word wakker, gij die slaapt. Sta op. Christus wil over je lichten. En zo kan een liter ingeheid zijn bij ons. En dat wij denken dat we Jezus moeten wakker maken. Maar Hij hoeft niet wakker gemaakt te worden. Hij is wakker. En dat Hij hier slaapt, dat is omdat Hij op weg is naar het kruis. We hebben vanmorgen gehoord wat dat kruis betekent. Dat is mijn verwerping, dat is mijn zonde. Dat is mijn ongerechtigheid. Gemeente, Hij staat op. Hij wordt wakker. En wat gebeurt er? Hij bestraft de wind en de watergolven. En ze hielden op. En er werd stilte. Hij bestraft. Hij zegt niet: wind, word stil, golven, ga liggen. Maar Hij bestraft ze. Hij weet wie Hij ontmoet op dit ogenblik. Want het woordje bestraffen, dat kom je ook eerder in het Johannes-evangelie tegen. En ook verder als Hij die Gadareense bezetenen zal spreken aan de overkant van het meer. Dan zal Hij dat woord ook gebruiken. Dat bestraffen wordt met name door de Heer Jezus gebruikt als Hij de hel ontmoet. Als Hij boze geesten bestraft en uitwerpt. En diezelfde bewoording komt hier van de lippen van de Heer Jezus. Hij die wakker is en opgestaan is uit de slaap, bestraft de wind en de zee, want Hij weet wie Hij hier ontmoet. En dat is de Satan. Niet zomaar een wind, Je kan wel een geografische verklaring geven over die bergen rondom het meer. En dat de wind zo door zo'n dal aankomt stormen. En opeens het wateroppervlak kan veranderen in een gruwelijke stormzee. Allemaal waar, allemaal terecht. Maar de Heer Jezus doorziet het. En weet dat hier de boze achter schuil gaat. Hij is op weg. Hij weet wat hij doet. Op weg naar Gadara. Waar die bezetene rondloopt. Legio heeft hem bezeten. Meerdere duivelen. Terroriseren zo het hele gebied. Maar ook zij die gekleed door het leven gaan. En zich geassimileerd hebben. Aangepast aan de Griekse Romeinse gewoonten. Ook zij zijn bezeten. Netjes. Keurig. Niks op aan te merken. De Heere gaat daar iets doen, hè, in Gadara. En de duivel wil het verhinderen. Want er is één ding wat de duivel haat en dat is prediking. Daarom dat hij het op de kansel voorzien heeft. Om van alles te veroorzaken, tegenspraak en tegenstand, opdat die prediking verhinderd wordt. En wat een voorrecht als de prediking voortgang heeft. En dat is ook waar de kerkenraad voor moet waken. Dat die voortgang van de prediking plaats heeft. De Heere is ook wakker en waakt over de voortgang van de prediking. Want hij gaat naar Gadara om daar prediking te laten plaatsvinden. In zijn naam. Hij weet wie hij ontmoet. De Satan. En daarom bestraft hij de wind en de zee. Kan het dan dat de duivel zoveel macht heeft? De duivel heeft zoveel macht. Ja, maar bewijs dat eens. Ja, kijk maar naar Job 1. Als de Heere Job in de handen van de duivel legt, zien we hoe Satan tekeer gaat als een beest. Ja, dat is hij. Als een beest gaat hij tekeer. Zoekende wie hij kan verslinden. Zo getuigt immers de Petrusbrief van hem. En dan laat hij stormwind uit de woestijn en windhoos opkomen. En die stort zich op het huis waar die zeven jongens de verjaardag vieren. De drie zusters zijn ook uitgenodigd. En het huis stort in elkaar door die verschrikkelijke stormwind. En alle 10 overleden. Onder de toelating van de Heer. God verzoekt ons niet met het kwade. Het kwade is er vanwege de zonde. En het kwaad, het ultieme kwaad, roert zich en gaat rond als een briesende leeuw. En heeft onder de toelating van de Heere macht. Maar besef één ding daarbij wel. Niet alle macht. Want dat is God almachtig. Mij is gegeven, zo zegt Jezus, alle macht in hemel en op aarde. En daarom kon hij ook slapen. En daarom toen hij opstond, bestraft hij de wind en de zee. Want hij staat boven ook die natuurkrachten die zich daar ontketend hebben. En hij hoeft niet te vrezen dat die natuurkrachten die ontketend zijn hem naar de afgrond zullen voeren. Nee, hij bestraft ze. En dan zou het schip stuk geslagen zijn. De golven zouden hem gedragen hebben. Omdat hij groter en machtiger is dan het woede van de hel. Onthoud dat. Altijd als de duivel zoveel verdriet en pijn en ellende veroorzaakt en rondgaat in je leven, persoonlijk, in je gezin, zijn klappen geeft, misschien wel in je gemeente, verstoord en tegenstand oproept en allerlei zaken probeert. Want hij wil niet dat er goed gesproken wordt over de Heer Jezus en over zijn genade. Weet dan dat zijn macht, de macht van de Heer Jezus, groter is. Groter dan het woeden van de hel. Ook al grijnst hij je in je gezicht aan, wat denk je wel? Wie zal je nu uit mijn handen redden? Om dan te getuigen, mijn Heer en mijn God, mijn zaligmaker, heeft de kop van de slang vermorzeld. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen, in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Waarom niet? Gij zijt met mij. Hij is groter dan welke nood dan ook. Dat over de Heer, die groter is dan de macht van Satan, terwijl die macht van Satan zich zo terdege laat gelden en pijn kan doen. Maar klem je toch vast aan hem die groter is. En wat zien we? Dat er stil wordt. En ze zijn allen onder de indruk. Ze horen de vraag niet eens. Waar is uw geloof? Het viel me nog weer op. Ik heb een rood letter Bijbel van de King James gekregen voor mijn verjaardag. En ik las hem nou net voor de dienst. Dit gedeelte nog even na. Bij alles wat hier staat. Van 22 tot en met 25. Is dat het enige wat uit de mond van de Heer Jezus komt. Waar is uw geloof? Want die rode letters in de rood letter Bijbel, dat zijn de woorden van de Heer Jezus. Waar is uw geloof? Het springt als het ware in je gezicht. En dat is ook wat hier de les is, gemeente. Waar is mijn geloof? Als het gaat over de vraag, wie ben ik? Als ik achter hem gekomen ben, hij gaat vooraan met hem in het schip. Waar is mijn geloof? Je bent toch achter hem gekomen in de bekering? Hij kreeg toch de hoogste plaats in je leven? Waar is uw geloof? Zul je nu met hem omkomen? Zal hij je laten stikken? We staan hier boven de Emmausgangers. Maar ze zeiden het maar wel. Wij dachten dat hij de Christus was. Waar is uw geloof? Achter hem gekomen, behalve Judas. Van harte achter de Heer Jezus gekomen. Maar wat blijkt hier? Ons geloof maakt ons niet zalig. Maar deze zaligmaker, die mij vasthoudt, ook wanneer ik hem loslaat. Dat is het wat mij zalig maakt. Want dan willen wij zo graag met ons geloof tot de Heere gaan. En rusten op ons geloof. Maar gemeente, het geloof is een lege hand. Het klemt zich aan een almachtige zaligmaker vast. En daarom kan die vraag leiden toch. Waar is uw geloof? Opdat je het ziet, mijn geloof maakt mij niet zalig. Het is wel door het geloof alleen, maar wat doet dat geloof? Dat klemt zich vast aan hem. En hem moet ik hebben, dat is het geloof. En dan zie ik ze dat geloof gaan beoefenen. Wie is deze? Dat hij ook de winden en het water gebiedt. En ze zijn hem gehoorzaam. Dat je in verwondering aan zijn voeten wegzinkt en zegt, Heere, u bent groter dan ik ooit had kunnen bedenken. En zo komen ze aan de overkant. En ze voeren voort naar het land der Gadarenen, het welk tegenover Galilea. En hij weet wat hij doet. Als legio tegemoet komt en zijn kennis spuit. Wij weten wie u bent. Jezus Christus, de Zoon van God. En de Heere, deze bezeten man verlost van die smerige duivels. Ook als je netjes leeft, hè, in een van de dorpjes van het tienstedengebied. Wat die bezetene deed, dat was raar, naakt. En hij sloeg zichzelf met stenen, dat was raar. Maar ook als je netjes leeft, kun je bezeten zijn tot en met. Vervuld met de geest uit de afgrond. Met de geest van de leugen. Want alleen de waarheid maakt vrij. En die moet je hebben, de waarheid moet je hebben. Niet een netjes leven maakt mij zalig. Maar de zaligmaker van zondaren moet ik hebben. En zo heeft de Heere die bezeten man verlost van legio. U kent die geschiedenis, ik laat hem verder rusten. Die kudde met zwijnen is in de diepte gesmoord, want er zijn die duivelen ingevaren onder de toelating van de Heere. Dat heeft effect. De economie is geraakt en gekraakt. En de mensen komen, want de hoeders zijn gevlucht naar de dorpen en de steden. Onze economie is naar de knoppen. En ze komen aanlopen met z'n allen om te zien wat er gebeurd is. Ja, ze zijn weg. De bron van inkomsten, hun varkens, weg. En de oorzaak, Jezus. En dan vouwen ze de handen. Alsjeblieft, ga weg. Ga weg. Laat ons met rust. Dit willen wij niet. Wij willen normaal onze inkomen hebben. Geld verdienen. Dat mevrouw nog weer een nieuw mantelpakje mag kopen. Voor het voorjaar. Het wordt toch Pasen. Dat moet toch kunnen allemaal. Ga weg, Heren. Wij willen dit niet. Deze chaos. En de Heere gaat. Krijgt de duivel dan toch zijn zin? De storm en de golven niet gelukt, maar nu alsnog met de storm van ongeloof en verwerping alsnog. Nee, gemeente, want dan komt ook die bezetene genezen man. Heere, mag ik bij u blijven, met u mee? Nee. Ik zend je hier. Preek, getuig. Van die grote werken. Spreek. Ga naar je huis. Begin bij je gezin. En dat doet hij ook. Hij gaat naar zijn huis. En hij ging heen door de gehele stad. Verkondigende wat grote dingen Jezus hem gedaan had. Kijk, en daar heb je het. Verkondigende wat grote dingen Jezus hem gedaan had. Daar heb je het. Waarom ging Jezus naar de overkant, naar Gadara? Omdat hij de Messias is. En de verloren schaap van het huis van Israël ook daar in het tienstedengebied zoekt. Opdat ook daar prediking zal komen. Niet alleen tegenover die ene man, die verlorene. Maar ook die mensen die zich verschanst hebben in hun mooie huizen. Die zitten te weeklagen over hun economie die helemaal nu naar de knoppen is. Hij zoekt het verlorene. Zij vragen niet naar hem, maar hij vraagt wel naar hen. Zo is Jezus. Hij vraagt ook naar u en naar mij. Hij is wakker. Ga daar maar mee naar huis toe. Hij slaapt niet, hij sluimert niet. Dat hij sliep, dat was vanwege zijn borgwerk, zijn middelaarsgang naar het kruis. Maar nu leeft hij, gemeente. En als je ook maar één ogenblik als een gebrokene aan zijn voeten ligt, dan is het daar in datzelfde ogenblik zijn armen onder je, dat hij zich over je ontfermt. Want hij zal je geenszins uitwerpen. Wie tot hem komt, zal ik geenszins uitwerpen. Om 12 uur in de nacht, als iedereen slaapt om 3 uur. ook als jij midden nog in je zonde leeft en verzwelgt. Want de duivel kan soms iemand in zijn greep hebben. Dat iedereen denkt, dat je zelf ook denkt, volledig verloren. Maar juist in de diepste nacht kan het één vonk, één ogenblik zijn dat het breekt. Heere, red mij. En dan is hij daar. En hij laat het je verkondigen. Hoe laat hij het u verkondigen? Dat hij de eerste is. Dat hij ook de laatste is. Dat niet ik de eerste stap zet, maar dat hij de eerste stap zet. Dat hij het mij toeroept en zegt, kom tot mij, bekeert u. En dat ik niet anders hoef dan me uit te leveren aan deze Jezus die wakker is. We hoeven hem niet meer wakker te bidden. Je mag je tranen laten zien. Je mag je gepiep en je gekir laten horen zoals Hiskia deed. Je mag de Heere aanroepen vanuit je nood. Je mag met de banden rammelen, de boeien rammelen. Tot de Heere gaan. Die machtiger is dan de hel. En die wacht om genadig te zijn. Amen.